En dames de kerkenraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. Aansluitend aan deze dienst is er een broodmaaltijd en daarna een preekbespreking. We sluiten af om ongeveer 8:00 en iedereen, ook de gasten, hartelijk welkom. Zondag 17 februari, 's morgens om 10:00 kandidaat El Kroneman. En 's middags om 16:30 hoop ik zelf voor te gaan. In die dienst zal de heilige doop worden bediend aan Naomi de Jong. Woensdag 13 februari is om 19:30 de ledenvergadering en de verkiezing voor de derde diaken. Daarna om 20:00 is er de Bijbelavond, dat is dus 30 minuten later dan gebruikelijk. Om 20:00 de Bijbelavond, waarin dominee J. Koppelaar zal spreken over Openbaring 13. Iedereen welkom. Zaterdag 16 februari is er om 19:00 s'avonds de gebedskring in de consistorie. In de hal van de kerk is de nieuwe nieuwsbrief beschikbaar. En nog een mededeling over de Hollandse maaltijd. Vrijdag 22 februari van 's avonds 18:00 tot 20:00 organiseert de JV Theophilus een Hollandse maaltijd. En zie voor verdere informatie de nieuwsbrief en de website graag van tevoren opgeven. En opnieuw maken we bekend dat bij Hanna en bij Arnoud een zoon geboren is, Levi, Steven, Jacob. Ik vermeld vast de dienst der offeranden. De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede voor de kerk. De derde collecte is niet bij de uitgang, maar bij de slotzang. Dat vanwege de broodmaaltijd straks. En deze collecte bij de slotzang is voor het onderhoud van de kerk bestemd. Tot zover de afkondigingen. Laten wij de dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij gaan zingen uit Psalm 69 en daarvan het tweede vers. Vandaag is de eerste Lijdenszondag. Wij hopen de komende keren stil te staan bij de vraag: waarom het kruis? Wij zingen uit Psalm 69 vers 2. Een psalm die zelf door het Nieuw Testament ook op de Heer Jezus betrokken wordt. Men telt veeleer de haren van mijn hoofd dan hen die mij nog zonder oorzaak haten. Men zoekt mijn dood. Geen onschuld kan mij baten. Psalm 69, vers 2. Laten wij belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en daarna uit Psalm 48 zingen, het 6e vers, want deze God is onze God, hij is ons deel, ons zalig lot. Psalm 48 vers 6 zingen wij na de belijdenis van het geloof en laat ieder van ons in zijn of haar hart als volgt spreken. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij samen bidden om de opening van Gods woord en de verlichting met zijn Heilige Geest. Heere God, wij zijn hier vanmiddag samengekomen in uw huis om het aloude evangelie te horen, maar wij bidden dat het nieuw mag zijn. Want uw woord, Heere, is een oneindige bron, een geheimenis, een mysterie. Zeker als wij die vraag willen stellen vanmiddag, waarom het kruis? Waarom is Christus gekruisigd? En Heere, dan bidden wij dat u in onze harten het verlangen geeft om die vraag te stellen, maar dat wij ook in geloof een antwoord mogen geven. Die vraag die de hele wereld aangaat, overal waar dit evangelie verkondigd wordt, wordt die vraag gesteld, want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Heere, geef ons dan uw geest als wij samen over die vraag zullen nadenken, help ons in het luisteren. Geef dat als dit woord in onze harten gestrooid wordt, dat het ook vrucht zal voortbrengen. Help ons om ons in te spannen, geef het verlangen, Heere, om uw woord in onze levens te horen. Geef ons samen een goede dienst waar niets onze gedachten wegtrekt of waar de rust van de dienst verstoord wordt. Help ook uw dienaar, dat hij ontvangt wat nodig is om een waardig dienaar van dit evangelie te mogen zijn. En geef ons zo, Heere, allemaal, of wij nu spreken of dat wij luisteren, uw Heilige Geest, opdat wij dit woord mogen zien en mogen kennen. Heere, wij bidden voor alle plaatsen waar dit evangelie komt. Heere, het is voor de Joden een ergernis en voor de Grieken een dwaasheid. Het stuit ook af op onze harten. En toch is het een kracht van God tot zaligheid voor een ieder die het gelooft. Laat zo dwaasheid en kracht van dit evangelie ook in ons midden mogen blijken. Heren, daar bidden wij u ootmoedig om. Maar wij bidden ook voor al die plaatsen waar het gebracht wordt in deze wereld, vol nood, vol pijn en vol ellende. En dan bent u, Heer Jezus, neergedaald in deze diepte. De koning Israëls, de Zoon van God, is neergedaald in alle menselijke pijn en schande en schaamte, opdat wij op hem zouden mogen zien en in hem geloven. Zo bidden wij, Heer Jezus, u die zich geopenbaard hebt als de redder van deze wereld, dat velen u zullen mogen kennen en in u geloven. Dat bidden wij ook voor elkaar, Heere, voor diegenen in ons midden die u mogen kennen. Leer hen werkelijk een volgeling te zijn van Jezus Christus en die gekruisigd. Maar ook diegenen in ons midden die misschien de letters van het evangelie kennen, maar die de kracht missen, die dat geloof niet bezitten, Heere God, raak hen aan door uw evangelie, opdat wij allen mogen geloven. Wij bidden voor elkaar ook, Heere, voor de ouden vandaag in ons midden. Als het einde van het leven dichterbij komt, geef dat zij die gedachten niet zullen verdringen, maar voorbereid mogen zijn en mogen weten dat als het einde komt, dat het een doorgang is tot het eeuwige leven door Jezus Christus, die dood is geweest en zie, hij leeft. Wij bidden voor Wijneke en Alexandre, wees met hen. Heer, ook als zij hun kleine mogen verwachten, geef dat alles goed zal gaan nu tijdens de zwangerschap en straks ook als de bevalling komt. Het is daar zo anders dan hier. Geen ziekenhuizen, geen medische zorg voorhanden zoals dat hier kan zijn. Heer, we bidden dat zij hun hoop en verwachtingen op u mogen stellen en dat u hen daarin niet zult beschamen. We bidden voor de komende stemmingsavond van woensdag. Wilt u zijn met broeders Driessen en Van Koten? Als zij op tweetal staan, Heer, het zal ongetwijfeld voor hen ook een spannende avond zijn waar ze naartoe leven, maar ook met onzekerheid. Heer, we dragen ze aan u op en we bidden dat u die persoon wilt aanwijzen door de stemming heen die u geroepen heeft om dit te gaan doen. Heer, zo leggen wij ook dat voor u neer. Nogmaals danken wij u voor de kleine Levi die geboren is bij Hanna en Arnoud Visser. Heren, we dragen ze aan u op en we bidden dat zij, zoals dat staat in Psalm 22, dat zij hun kind van de geboorte af aan op u zullen werpen. En dat vanaf deze dag mag gelden voor de kleine Levi. Van toen aan is God mijn God geweest. Heren, zo bidden wij ook voor hen en we danken u dat uw leven gaf en leven spaarde. Wij bidden voor allen die ook uit ons midden werkzaam zijn in de medische zorg. Heren, we danken u dat we het mogen hebben. Wilt u met hen zijn in hun werk, maar ook in de vragen die op hen afkomen. We dragen ze aan u op. Zie zo in gunst en genade op ons neer, Heren. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij openen het woord van God. Wij lezen twee gedeelten. Laten wij allereerst Matteüs 27 lezen, waar het lijdensevangelie ons wordt beschreven. Daarna 1 Korinthe 2, een paar versen, waar Paulus spreekt over de prediking van het kruis. Matteüs 27 allereerst. Wij lezen vers 33 tot en met 50. Matteüs 27. Het woord van God spreekt als volgt. En gekomen zijnde tot de plaats genaamd Golgotha, welke is gezegd hoofdschedelplaats, gaven zij hem te drinken edik met gal gemengd. En als hij die gesmaakt had, wilde hij niet drinken. Toen zij nu hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn klederen, het lot werpende, opdat vervuld zou worden hetgeen gezegd is door de profeet. Ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld en hebben het lot over mijn kleding geworpen. En zij nederzittende bewaarden hem al daar. En ze stelden boven zijn hoofd zijn beschuldiging geschreven: deze is Jezus, de koning der Joden. Toen werden met hem twee moordenaars gekruisigd, één ter rechter en één ter linkerzijde. En die voorbijgingen lasterden hem, schuddende hun hoofden en zeggende: gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos uzelf. Indien gij de Zoon van God zijt, zo kom af van het kruis. En desgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden en ouderlingen en fariseeën, hem bespottende, zeiden: anderen heeft hij verlost, hij kan zichzelf niet verlossen. Indien hij de koning van Israël is, dat hij nu afkomen van het kruis, en wij zullen hem geloven. Hij heeft op God betrouwd dat hij hem nu verlossen, indien hij hem wel wil, want hij heeft gezegd: ik ben Gods zoon. En hetzelfde verweten hem ook de moordenaars die met hem gekruisigd waren. En van de 6e uren aan werd er duisternis over de gehele aarde tot de 9e uren toe. En omtrent de 9e uren riep Jezus met een grote stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommige van die daar stonden, zulks horende, zeiden: deze roept Elia. En er stond een van hen toelopende, nam een spons, en die met edik gevuld hebbende, stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken. Maar de anderen zeiden: houd op, laat ons zien of Elia komt om hem te verlossen. En Jezus, wederom, met een grote stem roepende, gaf de geest. Wij lezen verder in 1 Korinthe hoofdstuk 2. 1 Korinthe 2, de versen 1 tot en met 5. En ik, broeders, als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid, u verkondigende de getuigenis van God, want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. En ik was bij u in zwakheid en in vrees en in veel beving. En mijn reden en mijn prediking was niet in bewegelijke woorden van menselijke wijsheid, maar in betoning van geest en van kracht, opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid van de mensen, maar in de kracht van God. Tot zover onze schriftlezingen. Laten wij als uitgangspunt voor de prediking nemen 1 Korinthe 2, het tweede vers. Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Wij schrijven een vraag boven de preek en de vraag is deze: waarom het kruis? Waarom het kruis? De komende tijd tot aan Goede Vrijdag, als God het geeft, zullen wij bij deze vraag stilstaan en natuurlijk bij de antwoorden op die vraag. Maar ik zou nu vanmiddag voornamelijk voor de vraag op zichzelf alle aandacht willen vragen. We zullen dus nog niet zozeer op de antwoorden ingaan, maar die vraag werkelijk stellen en tot ons door laten dringen. Waarom het kruis? 3 gedachten. Ten eerste de pijn van het kruis. Ten tweede de afkeer van het kruis. En ten derde de dwaasheid van het kruis. Ten eerste de pijn van het kruis. Wij zullen in onze eerste gedachte bezien wat kruisiging eigenlijk inhield. In de tweede plaats de afkeer van het kruis. Wij zullen zien hoe en Romeinen en Joden dachten over het kruis. En hoe dat woord en die zaak hen met afkeer vervulde. De afkeer voor het kruis. En ten derde de dwaasheid van het kruis. Paulus zegt, ik preek de boodschap van het kruis. Het is dwaasheid, dat zegt hij zelf. De dwaasheid van het kruis. Hoe kan deze boodschap van dit afschuwelijke gebeuren, het kruis, de inhoud van het evangelie zijn? Dus de pijn van het kruis, de afkeer van het kruis en de dwaasheid van het kruis. Laten wij samen uit Psalm 38 gaan zingen. De woorden die wij mogen betrekken op Jezus Christus. Psalm 38, vers 3, 7 en 8. Door uw gramschap fel ontstoken is verbroken al mijn vlees- en lichaamskracht. Mijn ontstoken ingewanden doen mij branden en voor elk verachtelijk zijn. Uitgeteerd door al mijn klachten zijn mijn krachten zeer verbrijzeld en vergaan. Laten wij zingen Psalm 38 vers 3, 7 en 8. gemeente. Paulus schrijft in 1 Korinthe 1 vers 18. Het woord van het kruis is wel dwaasheid voor degenen die verloren gaan. Maar ons die behouden worden, is het een kracht Gods. Het woord van het kruis is dwaasheid. Om te begrijpen wat Paulus daarmee bedoelt, is het goed om wat te weten over de context waarin hij spreekt. De tijd, de eerste eeuw na Christus, de tijd dat Paulus de wereld ingaat, in steden komt als in Korinthe, Athene, Rome, waar hij ook maar komt en hij brengt het woord van het kruis. Er is één ding begrijpelijk. Namelijk dat de mensen dat woord dwaas vinden. Wij zullen dat niet zo snel nu meer zeggen, want wij zijn intussen bijna 2000 jaar verder. Wij leven in een samenleving die gekenmerkt is door het christelijke geloof. Wij zien dat symbool van het kruis overal. Maar wonderlijk genoeg, gemeente, wij verliezen het zicht op het kruis als wij niet weten wat het kruis in die tijd was. Wij kennen het symbool van het kruis wel. Er zijn zoveel kerken waar het kruis op staat. En dan weet je, oh, dus een christelijk gebouw. Er zijn mensen die een kettingje hebben of een armband met een kruisje eraan. Er zijn mensen die een kruis in huis hebben hangen. Wij zijn dat niet gewend, maar als je in Polen komt of in andere Romeinse landen, mensen hebben een crucifix. Het kruis als symbool, zo bekend. Maar laten we dat symbool nu eens even aan de kant leggen en nadenken over het echte kruis. Wat was dat, dat kruis? In die tijd van toen, in de tijd van het Nieuwe Testament. Eén ding is duidelijk, gemeente. Het kruis als een symbool was voor de mensen van toen volslagen ondenkbaar. Het kruis. Het was een vreselijke, een afschuwelijke, een ondraaglijke dood. En toch wordt het zo ons gebracht in het Nieuwe Testament. Waarom het kruis? Waarom het kruis? Het was niet zonder de wil van de Vader. Het was ook niet zonder de wil van Christus zelf om die weg te gaan. Waarom het kruis? Ja, wij zeggen zo snel, voor onze zonden. En dat is waar, dat is het Bijbelse antwoord. Maar gemeente, we zullen vanmiddag meer aandacht geven aan de vraag dan aan het antwoord. Waarom? Omdat het goed is om die vraag te stellen. En wij kunnen pas werkelijk antwoord geven op de vraag, waarom het kruis, als we de vraag zelf hebben leren stellen. En hebben gaan zien dat dat antwoord niet zo voor de hand ligt. Waarom het kruis? Onze eerste gedachte, de pijn van het kruis. Gemeente, hoe voelde dat om te worden gekruisigd? Wat hield dat in? Lichamelijk, wat voelde zo iemand? Meestal werd iemand gekruisigd nadat hij allerlei andere lijfstraffen had ondergaan. Voornamelijk de geeseling. Het is gelukkig in onze tijd ondenkbaar dat mensen worden gegeeseld. De geeseling was zelf al een proces waar je aan kon sterven. Zo hardhandig en zo afschuwelijk was dat. Er komt nog bij dat mensen gegeeseld werden niet als straf, maar als voorbereiding voor het verhoor. Je was gearresteerd, je werd ergens van beschuldigd. En de mensen wilden de waarheid horen. En om jou ertoe te dwingen dat je de waarheid sprak, geeselden ze je maar alvast. Dan was je nog niet eens veroordeeld. Maar die geeseling was afschuwelijk. Mensen stonden daar met een kapotgeslagen rug voor de rechter. En dan werden zij veroordeeld in het geval van Jezus. Hij werd veroordeeld tot het kruis. In onze situatie kun je dan, als je veroordeeld bent door een rechter, in hoger beroep. Je mag je beroepen op een hogere instantie die de zaak nogmaals bekijkt. Was in die tijd niet het geval. Zodra je veroordeeld werd, werd je onmiddellijk vastgepakt en men ging over tot de uitvoering van het vonnis. En dat was in dit geval de kruisiging. Jezus nam zijn kruis op zich. Die uitdrukking, die Bijbelse uitdrukking, die hield in dat hij de dwarsbalk moest dragen. Buiten de stad was een plaats waar de kruispalen rechtop in de aarde stonden. Hij droeg zijn kruis. Hij moest die dwarsbalk op zijn kapotgeslagen rug nemen en dragen naar de plaats van de kruisiging. En de gedachte alleen al daaraan, gemeente, deed iedereen in de oudheid huiveren. Als mensen dachten aan de kruisiging en de pijn die daarmee gepaard ging, afschuwelijk. De Joodse schrijver Philo, een schrijver uit de tijd van Paulus, een tijdgenoot van Paulus, die noemde de kruisiging de laatste en ergste straf. Het was niet zo erg als dit. Seneca, een Latijnse auteur, die heeft ergens in een brief, geloof ik, een stukje geschreven, en hij verdedigt dat het beter is om zelfmoord te plegen dan gekruisigd te worden. Hij verdedigt dat mag, als je die kans hebt, pleeg zelfmoord, in plaats dat je naar het kruis zou gaan. En dan schrijft hij het volgende, ik zal u letterlijk noemen wat hij schrijft. Zou er iemand kunnen worden gevonden die er de voorkeur aan zou geven om weg te kwijnen van pijn door lichaamsdeel na lichaamsdeel te sterven? Zou iemand er de voorkeur aan geven om druppel na druppel zijn leven te laten wegcijpelen in plaats van in één keer te sterven? Wie zou er aan dat vervloekte hout willen worden vastgemaakt, willen worden verpletterd, misvormd, opgezwollen met afschuwelijke striemen op schouders en borstkas, om tenslotte de laatste adem uit te blazen na zoveel uitgeperste kwelling? Hoeveel redenen heeft zo iemand niet om liever te sterven voordat hij dat hout van het kruis moet opgaan? De pijn van het kruis. Als iemand aankwam op die plaats van kruisiging, werd hij vastgespijkerd aan de dwarsbalk. Dat ging natuurlijk niet zachtzinnig. De spijkers werden geslagen door de polsen en de voeten. Wij zijn vaak, als we de afbeeldingen van zien, dan zijn dat vaak van die plaatjes in de kinderbijbel. En die kloppen niet. De werkelijkheid was veel en veel erger. We zien vaak afbeeldingen dat de spijkers door de handen werden geslagen, maar dat gebeurde niet, want je hand zou openscheuren. Ze sloegen het met grof geweld door de polsen en door de voeten. En dat gaf zoveel, zulke grote wonden, dat vervolgens iemand gekruisigd daar hing en het bloed stroomde in onafgebroken stromen over het mismaakte lichaam. Een gekruisigde hing daarin ook zo'n punt, dat zie je nooit op de afbeeldingen, maar iemand hing daar volledig naakt. Er was geen lendendoek die iemand om mocht houden. Volkomen naakt in grote, diepe schande. En iemand hing daar. Hoe lang, gemeente, dat kon wel dagen duren. Dagen en nachten lang hing iemand daar. Er waren daar wachters aanwezig. We hebben het gelezen in Matteüs 27. Zijn nederzittende bewaakten hem, soldaten. Ja, dat was nodig, dat er niet 's nachts familieleden of vrienden kwamen om die gekruisigde van het kruis te halen, te bevrijden, mee te nemen. En zo hing iemand daar, dagen van dorst en van ondraaglijke pijn. Uiteindelijk stierf iemand door verstikking. Het was immers nodig om adem te kunnen halen dat je jezelf in die pijn omhoog trok, aan je handen omhoog duwde met je voeten, om adem te kunnen halen en dan kon je weer even laten zakken en dan moest dat weer en de spieren raakten verkrampt, mensen kregen spasmen, mensen waren uitgedroogd en uiteindelijk stierven ze door ademnood. En hoe sterker je was lichamelijk, hoe langer het duurde. Daar was het ook voor bedoeld. Om dat stervensproces van pijn zo lang mogelijk op te rekken. En toch, gemeente, dat is wonderlijk als je erover nadenkt. Er zijn uit de oudheid geen protesten bekend van mensen die zeiden, maar dit kan niet, dit is ontoelaatbaar, zo'n verschrikkelijke doodstraf. En nooit iemand die er echt tegen heeft geprotesteerd. Mensen accepteerden dat zo iemand werd gedood. Ik las in een boek dat al deze dingen en nog veel meer dingen op een rij zet, dat iemand de conclusie trekt en zegt, de kruisdood laat bij uitstek zien het duivelse karakter van de menselijke wreedheid. Er is misschien geen doodstraf uitgedacht en uitgevonden door de mensen die erger is dan de kruisiging. Het duivelse karakter van de menselijke wreedheid. Zo stierf onze Heere Jezus Christus. Het zijn maar een paar eenvoudige woorden in het evangelie. En zij kruisigden hem. Maar dit gaat erachter schuil. Daar ging hij heen. Gewillig. Hij wist dat. Hij had het gezegd. Ik ga heen naar Jeruzalem om gekruisigd te worden. En natuurlijk, zei Petrus, dat zal u geenszins geschieden. De kruisdood. Maar hij ging. Hij heeft daar gehangen, gemeente. Niet zoals een middeleeuws schilderij ons misschien wil doen geloven, met een paar druppeltjes bloed bij zijn handen en een schrammetje in zijn zij. Maar hij hing daar en het bloed stroomde over zijn hoofd, over zijn borstkas, over zijn rug, over zijn benen. En het stroomde op de grond. Paulus schrijft in Colossenzen 1 vers 20. Het bloed van zijn kruis. Het bloed. Telkens in het Nieuwe Testament de aanduiding van de kruisiging. Het bloed wordt vergoten. Ja, gemeente, Christus heeft letterlijk vele liters bloed uitgestort. Zo heeft hij daar gehangen. Het moet een afschuwelijk gezicht zijn geweest om een gekruisigde te zien. In die pijn, in dat lijden. Ja, zegt iemand, moet dat nou zo, dominee, moet u al die dingen nou vertellen? Ik denk, gemeente, dat het moet. Paulus deed dat. Als Paulus preekte, sprak hij over de kruisiging. Hij zegt in Galaten 3 vers 1. Ik heb Christus voor uw ogen geschilderd, zoals hij onder u gekruisigd is. En de mensen wisten wat hij bedoelde als hij sprak over de kruisiging. Dan sprak hij niet in die zin alleen maar over de dood van Christus, maar hij sprak nadrukkelijk over het kruis. En niet als een symbool, maar werkelijk het kruis, zoals dat plaatsvond. En dan komt die vraag naar boven, gemeente. Waarom het kruis? Waarom het kruis? Waar geloven wij in als wij geloven in de gekruisigde Christus? Wat bedoelt Paulus als hij zegt, ik heb voorgenomen niet iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Waarom dat kruis? Wij geven niet meteen het antwoord, gemeente, maar dit is wel duidelijk. Dit gaat, mag ik het zo zeggen, dit gaat wel ergens over. Christus wordt in de Bijbel verkondigd. Niet als die wijze leraar die in alle rust, laat ik zeggen, op zijn stoel zat en in rust zijn wijsheid in de wereld gaf. Christus wordt ons verkondigd als de gekruisigde. Zijn boodschap komt niet tot ons als de boodschap van een weldoener en een wonderdoener. Met vele, vele mensen die hem achterna gingen. Maar hij komt tot ons als de boodschap van de gekruisigde. Hij komt tot ons niet als een held, maar als een man die in schamele naaktheid zijn leven heeft gegeven aan het kruis. Hij komt tot ons, om de woorden te gebruiken van Jesaja, als de man van smarten. Als de man die wist wat pijn was. Die de meest erge en ernstige vorm die de mens heeft kunnen bedenken, de kruisiging heeft ondergaan. Gemeente, en daarom stellen we die vraag: waarom het kruis? We gaan naar onze tweede gedachte, de afkeer van het kruis. De afkeer. Er zijn in de loop der tijden duizenden en duizenden mensen gekruisigd. Josephus, de geschiedschrijver, die geschreven heeft over de val van Jeruzalem in het jaar 70, vermeldt dat er geen hout genoeg was voor de kruisen. Toen de stad Jeruzalem was ingenomen, werden duizenden mensen gekruisigd. Onafzienbare rijen van kruisen. Hoeveel mensen zijn er niet gekruisigd? En toch, als we dat beseffen, dat dat aan de orde van de dag was misschien wel, in een stad als Jeruzalem, dan verbaast het dat wij nauwelijks enige nauwkeurige informatie hebben over hoe die kruisiging eraan toe ging. Ik heb u een aantal dingen genoemd. Maar het is zoeken in allerlei historische oude boeken waar mensen wat zeggen. Er is eigenlijk geen één schrijver geweest die heeft gezegd: kom, laat ik eens uitvoerig en nauwkeurig beschrijven hoe zo'n kruisiging eraan toe ging. De vier evangeliën zijn eigenlijk de meest nauwkeurige bronnen die wij hebben uit de oudheid. Terwijl er nauwelijks iets in staat. Als wij Matteüs 27 lezen, dan staat er, ik noemde het al, en zij kruisigden hem. Hoe kwam dat, gemeente? Wel, dat was vanwege de afkeer van het kruis. De schrijvers in de oudheid weigerden om hun aandacht aan dat afschuwelijke kruis te geven. Soms in het voorbijgaan een opmerking of een gedachte. Maar zij als literaire schrijvers, zij hielden zich niet bezig met dat kruis. En daarom weten wij zo weinig. En wat wij weten is indringend genoeg. Mensen werden op verschillende manieren gekruisigd. Soms werden mensen met het hoofd naar beneden gekruisigd. Soms werden mensen op nog andere wijze gekruisigd om de pijn te vergroten en te intensiveren. Ik zal dat verder nu niet noemen. Eén ding was ook duidelijk, gemeente, die de afkeer van het kruis vergrootte. Een gekruisigd persoon werd niet begraven. Werd niet begraven. Jezus wel. Dat was ook de uitzondering. Jozef van Arimathea ging naar Pilatus en hij vroeg om het lichaam van Jezus, om het lichaam te begraven. Normaal gesproken gebeurde dat niet. Daar hing zo'n gekruisigde. Ja, wat gebeurde met dat lichaam wel? Dat was een prooi voor vogels en honden. Iemand hing daar, levend of gestorven. De afkeer van het kruis. De Romeinen zeiden: het is de meest ellendige dood van alle. De meest extreme straf. Beschaafde Romeinse ouders spraken niet over het kruis in bijzijn van hun kinderen. Dat woord, dat gebruikte je niet. Dat paste niet. Als er kinderen in de buurt waren, werd dat woord niet gebruikt. Cicero, bekende retor uit de oudheid, die heeft gezegd: een beschaafde Romein band dat woord kruis uit zijn ogen, uit zijn oren, uit zijn gedachten. Een Romein mocht niet worden gekruisigd, behalve als de keizer in eigen persoon er schriftelijke toestemming voor had gegeven. Een Romein gekruisigd? Cicero schrijft: een Romeins burger vastbinden is een misdaad. Een Romeins burger geeselen is een gruwel. Een Romeins burger doden is als een moord. Een Romeins burger kruisigen is... wat? Er bestaat geen woord dat zo'n gruwelijke daad kan beschrijven. Nee, kruisiging, dat was wat voor slaven. Voor bandieten, voor rovers, voor het uitschot van de natie. De afkeer van het kruis. Van de drie ergste straffen die de Romeinen kenden, was nummer 3 dat je voor de wilde beesten werd geworpen. Nummer 2 was verbranding. En nummer 1 stond bovenaan. De meest ernstige straf was de kruisiging. Dat was zo vreselijk, dat was zo afschuwelijk. Iemand die gekruisigd was, die zakte als het ware door de menselijke eerbiedwaardigheid heen. Een gekruisigde was geen mens meer. Die was dus ook niet meer voorwerp van medelijden en medemenselijkheid. Nee, dat was een gekruisigde. En dan krijg je de wonderlijke situatie die wij herkennen in de evangelie, dat zo iemand dus het mikpunt werd van spot. Dat mocht, dat kon. Een gekruisigde, juist vanwege die afkeer van het kruis. En dan, gemeente, dan komt daar Paulus. En die spreekt met Grieken en met Romeinen, met die beschaafde mensen. En hij zegt: ik heb mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Ja, maar dat willen zij niet horen. Een beschaafde Romein band dat woord kruis uit zijn ogen, uit zijn oren en uit zijn gedachten. Die wil er niet van horen. Hoe was dat bij de Joden? Er kwam bij de Joden nog een extra punt bij. De Joden kenden van zichzelf de kruisiging niet. Het was een straf die de Romeinen als het ware hadden geïmporteerd in hun land. Ze zagen het wel toen zij onder Romeinse overheersing waren, maar ze kenden vanuit het Oude Testament de kruisiging niet. En toch staat er een Bijbeltekst die heel belangrijk is in dit verband. Deuteronomium 21 vers 23. Daar staat: een opgehangene is voor God een vloek. Zij kenden niet de kruisiging als zodanig, wel dat mensen werden opgehangen. Denk aan de zonen van Saul, die werden opgehangen. En staat er in Deuteronomium 21, een opgehangene is voor God een vloek. De Joden hebben dat vers betrokken op de kruisiging. Iemand die gekruisigd is, is door God vervloekt. Daarmee krijgt voor de Joden die kruisiging nog een extra godsdienstige lading. Zo iemand was door God vervloekt. Toen zij Jezus daar aan het kruis zagen hangen, gemeente, toen hebben zij ook gespot. We hebben het gelezen in Matteüs 27... Maar wij zien ook dat de spot van de Joden een godsdienstige spot wordt. Zij spotten met hem in godsdienstige zin. En dat mocht ook. Zij mochten, zij moesten een afkeer hebben van die gekruisigde Jezus, want hij was door God vervloekt. En daarom hebben zij het gezegd. Daarom hebben zij het gezegd. Indien gij dan de Zoon van God bent, verlos u zelf. Indien u de koning van Israël bent, kom af van het kruis en wij zullen geloven. Zij hebben met hem gespot. Ze hebben ook trouwens gemeente nadrukkelijk gevraagd om de kruisiging. Toen zij voor Pilatus stonden en Pilatus de vraag stelde, maar deze, wat moet ik met deze doen? Toen hebben zij niet geroepen, dood hem, maar zij riepen, kruisig hem. Zij wisten wat zij vroegen. Zij vroegen om die straf waarin Deuteronomium 21 vers 23 meeklinkt. Een opgehangene is door God vervloekt. En zo hebben zij hem daar gezien. Dat is nu het oordeel van God. Psalm 58. Gewis, er is een God die leeft en op de aarde vonnis geeft. God zelf heeft hem vervloekt. Zie maar, hij heeft gezegd dat hij Gods zoon was. Maar God in de hemel heeft het gehoord. En God heeft die godslastering van deze Jezus gestraft met de dood van het kruis. God zelf heeft hem vervloekt. Zo hebben de Joden hem gezien. Zo hebben de Joden hem beoordeeld. Als een mens die door de aarde als het ware werd afgewezen. Hij hing daar. Maar door de hemel werd geweigerd. Een gehangene is Gode een vloek. De afkeer van het kruis, gemeente, zeker voor de Joden. Zij moesten een afkeer hebben van de gekruisigde. Voor hen ging in vervulling wat Jesaja heeft gezegd. Wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Opnieuw stellen wij die vraag, gemeente, waarom het kruis? Waarom het kruis? Wat is dit voor boodschap? Dat Jezus stierf niet als een held, niet als een martelaar, maar als een gekruisigde. Kon dat niet anders? Moest dat werkelijk zo gebeuren? Ook de discipelengemeente hebben die tekst uit Deuteronomium 21 wel gekend. En wij proeven als wij de evangeliën lezen, de wanhoop, de verbijstering bij de discipelen. Ze hebben het niet begrepen. Zij stonden daar bij het kruis als zij er al stonden. Niet allemaal hebben zij gestaan. Maar zij die daar stonden, zoals Johannes, zij stonden daar niet als bewonderaars en aanbidders, maar als mensen die het niet meer begrepen. Op weg naar Emmaus hebben de discipelen het gezegd. Wij hoopten, let op die verleden tijd, wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Dat hij de koning van Israël was. En toch, gemeente, dat maakt die vraag waarom het kruis zo indringend. Toch was het wel waar wat er boven zijn hoofd geschreven stond. Deze is de koning der Joden. God wist dat het waar was. Jezus wist dat het waar was. De lezer weet dat het waar was. En toch aan het kruis. Indien gij de Zoon van God zijt, kom af van het kruis. Hij was de Zoon van God en liet zich toch kruisigen. Waarom dat kruis? Ze hebben tegen hem gezegd, anderen heeft hij verlost. Hij kan zichzelf niet eens verlossen. Hoe waar was dat? Anderen heeft hij verlost. Verlost van een ziekte, verlost van een zonde. Zichzelf kon hij niet verlossen. Hij kon niet. Als u van het kruis afkomt, zullen wij in u geloven. Maar ik kwam niet af van het kruis. Waarom dat kruis? Hij hing daar, gemeente, en hij onderging de pijn van het kruis. En hij onderging de afkeer van het kruis. Waarom dat kruis? De afkeer van het kruis, onze tweede gedachte. Ik trek de lijn door, gemeente. Hoe meer wij weten van het kruis, hoe meer afkeer er komt in ons eigen hart. Hoe meer wij weten van het kruis, hoe meer afkeer in ons eigen hart. Want, denk eens aan die woorden van Marcus 8, waar Jezus sprak over het kruis en gezegd heeft, die achter mij wil komen, nemen zijn kruis op zich. Die dwarsbalk. Wie mijn discipel wil zijn, nemen zijn kruis op zich. Gemeente, wat is een christen? Een christen is iemand die gekruisigd wordt. Een christen is iemand die de pijn van het kruis en de afkeer van het kruis aanvaardt. Wie het kruis niet wil accepteren, hoort niet bij Christus. De afkeer van het kruis. Hoe kan Jezus die boodschap ons geven? Hoe kan hij dat nu vragen? Hoe kan Paulus zeggen, ik heb niet voorgenomen iets te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Ziet hem daar aankomen bij de beschaafde Romeinen. Wat kunnen die van die boodschap denken? Gemeente, ze vinden het dwaasheid. Wat moet een evangelist daarmee vandaag de dag, die de stad ingaat en mensen vertelt over Jezus de gekruisigde? Met deze boodschap kun je toch niet aankomen. Ja, misschien wel bij mensen die niet weten wat het kruis is. Maar als je enigszins beseft wat het kruis is, is die boodschap dwaasheid. Gemeente, wat moet ik u, wat moet ik jou vanmiddag vertellen? Wat voor boodschap heb ik? Jezus, de gekruisigde. Een boodschap van pijn. Een boodschap van afkeer. En zo komen we bij onze derde gedachte, de dwaasheid van het kruis. Ja, gemeente, dat is toch dwaasheid. Om deze boodschap te verkondigen. En toch, Paulus zegt het zo nadrukkelijk. Ik heb niet volgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Ik heb hem voor uw ogen geschilderd zoals hij onder u gekruisigd is. Paulus had geen boodschap die allereerst ging over de kenmerken van een christen. Maar hij had een boodschap over het kruis. Paulus had geen boodschap die allereerst ging over rechtvaardigmaking. Maar hij had een boodschap die ging over het kruis. Paulus was niet iemand die preekte over heiligmaking. Maar hij was iemand die preekte over het kruis. Paulus was niet iemand die vertelde hoe u aan zondekennis komt. Hij preekte het kruis. Paulus vertelde niet hoe u in de hemel kunt komen. Hij verkondigde u het kruis. Paulus vertelt niet hoe u de hel kunt ontlopen. Hij verkondigt u het kruis. En daar zit alles in, dat is waar. En toch, gemeente, het is goed om elkaar de vraag te stellen, waarom het kruis? Gaat het in ons midden nog over het kruis? Zijn wij nog een gemeente rondom het kruis? Of hebben wij het kruis toch ingewisseld voor iets anders? Maakt niet uit wat, maar dat kan niet. Het kruis, die dwaze boodschap. Het kruis, dat martelwerktuig. Dat dieptepunt van schaamte en schande. Dat symbool van pijn en afkeer. Daar gaat de boodschap over. Begrijpt u dat, gemeente? Waarom het kruis? Ik zou haast zeggen, ik hoop van niet. Op het moment dat Christus hing aan het kruis, hoeveel mensen waren er toen die het kruis begrepen? Ik zal het u zeggen. 1 mens. Jezus zelf. En verder? Niemand. Misschien goed gemeend om de Lijdensweken zo te beginnen met de erkenning dat ik vanuit mijzelf het kruis van Christus, het evangelie van het kruis, niet begrijp. Laten wij toch eens stoppen met onze snelle en goedkope antwoorden. Weten wij wel waarom het kruis? Dat is helemaal niet vanzelfsprekend. Want het woord van het kruis is dwaasheid. Ja, dat kan ik begrijpen. Dat begrijp ik. Dwaasheid, die boodschap, de Zoon van God aan het kruis, de Koning van Israël aan het kruis, de Verlosser aan het kruis. Dwaasheid. Dat Paulus dat dwaasheid noemt, gemeente, is niet omdat het gebrek aan kennis is. Nee, hoe meer je weet, hoe dwazer het wordt. Hoe meer wij horen over het kruis, hoe minder gewoon wij de boodschap van Paulus gaan vinden. Die boodschap heeft niets aantrekkelijks en niets sympathieks. Het is een zwak woord, in beving gebracht, zegt Paulus in 1 Korinthe 2. In vrees en in angst. En toch, gemeente, in Korinthe 1 vers 8, het is dwaasheid voor degene die verloren gaan. Dat is wat. Die boodschap waar het zo voor de hand ligt om te zeggen, dwaasheid, spreek mij niet over dat kruis. Ik ben een beschaafde Romein, ik ben een keurige Nederlander. Wilt u het niet horen, dan zult u verloren gaan. Paulus durfde dat woord zo te brengen. Is het voor u dwaasheid, begrijp je het niet? Weet je geen antwoord op die vraag waarom het kruis? Zul je verloren gaan. Gemeente, er moet een antwoord komen op die vraag waarom het kruis. Een persoonlijk antwoord. Hoe onbegrijpelijk, hoe dwaas, hoe bizar deze boodschap ook is. Het vraagt om een antwoord. Waarom het kruis? Het is dwaasheid voor degenen die verloren gaan. En daarom, gemeente, zoals wij hier vanmiddag bij elkaar zijn, wij gaan vanavond weer naar huis. En dan kunnen wij zeggen over deze boodschap, kunnen wij zeggen over het evangelie dat het saai is, onbelangrijk, overbekend, uitgesleten. Dan hoort u bij degene die het dwaasheid vinden. En dan zult u verloren gaan. Paulus schrijft in Hebreeën 6 vers 6, dat zijn de mensen die Christus opnieuw kruisigen. Dat is ongeloof. Christus opnieuw kruisigen. Hij is wel, 2 Korinthe 13, hij is wel gekruisigd in zwakheid, maar opgewekt in kracht. En die gekruisigde Christus, die komt terug. Toen Johannes die geopende deur in de hemel zag, Openbaring 4 en 5, zag hij het lam staande als geslacht. Met de tekenen van zijn kruisiging nog bij zich. Zo komt hij terug op de wolken des hemels. En alle oog zal hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben. En wij zullen hem zien, de gekruisigde. Want dat is duidelijk, gemeente. Als het dan waar is dat hij de koning van Israël is. Als het dan waar is dat hij anderen heeft verlost. als het dan waar is dat hij de Zoon van God is en zich toch heeft willen vernederen tot de dood, ja, tot de dood van het kruis, dan is dat geen onbelangrijke boodschap die u en die jij naast je neer kan leggen. Maar dan moet je in dit leven antwoord geven op die vraag: waarom het kruis? En laat dat dan de grootste roeping en levensvraag in je leven mogen zijn. Waarom dat kruis van Christus? Dit is duidelijk, gemeente. Van het antwoord op die vraag zal het afhangen. Gekruisigd door u. Of gekruisigd voor u. Gekruisigd door u. Christus wordt opnieuw gekruisigd door degene die deze boodschap dwaasheid vinden. Gekruisigd voor u. Wat houdt dat in? Gemeente, dat blijft een geheim, dat is waar. In die zin zal ons antwoord altijd ten dele blijven. Nooit volkomen. Het is een mysterie. De Zoon van God aan het kruis. Maar daar moet het antwoord liggen. De Zoon van God aan het kruis. Het antwoord zal in ieder geval twee woorden moeten bevatten. Voor mij. Voor mij. En zo kon Paulus zeggen: het woord van het kruis is wel dwaasheid voor degene die verloren gaan. Maar ons die behouden worden, is het een kracht Gods. Waarom het kruis? Waarom het kruis? De grote vraag van ons leven, voor ieder van ons. En God geven dat wij in geloof antwoord mogen geven. Amen. Wij zingen uit Psalm 77 over het geheim van Gods werk. Psalm 77, verzacht, heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen wie? Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? Wij zingen op Psalm 77, verzacht. Laten wij danken en bidden. Heere God, vergeef ons onze dwaasheid, dat wij het evangelie van het kruis als dwaasheid beschouwen. Laat ons mogen zien, Heere, wat het kruis van Christus inhoudt. Het woord van het kruis is wel dwaasheid voor degenen die verloren gaan. Maar ons die behouden worden, is het een kracht Gods. Heere, laat ons mogen zien door uw geest en door uw woord wat dat kruis van Christus inhoudt. Opdat wij met Paulus zullen zeggen: ik heb niet voorgenomen iets te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Laat ons zo christenen mogen zijn, als navolgers van de gekruisigde, als degene die hem mogen belijden. Met al die woorden die de mensen hebben uitgeroepen toen zij stonden rond het kruis: de koning der Joden, de koning van Israël, degene die anderen verlost heeft, degene die de zoon van God is. Heere, open onze ogen voor hem en laat ons telkens weer terug mogen komen bij die vraag: waarom het kruis? Opdat wij daar persoonlijk antwoord op mogen geven. Heb dank, Heere, voor het woord dat tot ons kwam, het geheimenis van uw evangelie, de verborgenheid die u toch wilt openbaren en bekendmaken aan degene die u uw geest geeft. Heere, wees bij ons, ook straks in de broodmaaltijd en in de preekbespreking, geven goed samen zijn. Gedenk ons in de week die voor ons ligt. Help ons in ons werk, in alle dingen die weer om tijd en aandacht vragen. En breng ons woensdag weer samen op de ledenvergadering en de Bijbelavond, maar ook komende zondag onder uw woord. Hoor ons om Jezus wil, de gekruisigde. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 69, vers 14, waar het loflied gezongen wordt op God die uit al het gebrokene toch zijn heerlijk doel bereikt. Psalm 69, vers 14, gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof. Verheft uw harten tot God. Ontvang de zegen van de Heere. Gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus. En de liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.